Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen broeders en zusters. Welkom in ons penningshuis. Mijn naam is Bert Koolmoes en ik ben vandaag uw gastheer. Als er nog vragen of opmerkingen zijn, hoor ik dat graag na de dienst. De dienst wordt voorgegaan door dominee Menno Hofma uit Sassenheim. Het orgel wordt bespeeld door Ewert van Dijk. De bloemen die zijn bestemd voor Jan Anton Burger. En de collector wordt straks toegelicht door Sanne. En dat is van de stichting Leergeld. Die is de begunstigde van de opbrengst. Ik ga nu de kaarsen aansteken, de Bijbel openen en dan zijn we een ogenblik stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
Vandaag zingen we alleen uit tussentijd. Voor de zusters en broeders die vanaf afstand luisteren, zal ik op een gegeven moment wel aankondigen als een lied ook in het nieuwe liedboek staat. Maar voor degenen die hier zitten, die kunnen dat gewoon allemaal uit tussentijds halen. En we beginnen met tussentijds 2, 1 tot en met 3.
Thank you.
Wij komen tot u vanuit een wereld waarin van alles speelt. Met onze vreugde en met ons verdriet. Met talenten, maar ook met onze tekortkomen. Zo komen we tot u en vragen we om uw ontferming. Amen. Vandaag mag ik hier voor het eerst voorgaan. Dus we kennen elkaar nog niet. En ik dacht van toch heel even bij de inleiding woorden een beetje een indruk geven van wie ik nou eigenlijk ben. Ik heb theologie gestudeerd en toen ik theologie ging studeren in Bilthoven, toen woonde ik in Leiden en ging naar de Doopse Sint-Remonstrantse gemeente daar. Dus ik ken die mix wel van het een en ander. En ook zou je theologisch kunnen zeggen dat ik rechtsvrijzinnig ben, wat inhoudt dat ik de aansluiting zoek met de gematigde orthodoxie. En dat is een typisch rechtsvrijzinnig kenmerk. En er zijn ook doopsgezinden in die richting, zoals de doopsgezindentheoloog Willem Frederik Golterman en de remonstranten ook, zoals de remonstrantse theoloog Eginhard Meijering. En dat zegt wel een beetje dat ik hier van links tot rechts in allerlei verschillende plekken wel voorga, maakt het wel duidelijk. Maar wat natuurlijk wel belangrijk is in deze verkiezingsmaand, is dat rechtsvrijzinnig een theologische term is en geen politieke. Maar goed, dat is nu even genoeg voor nu lijkt me, want we gaan ons richten in deze dienst op machtsmisbruik. Maar laten we nu eerst bidden. God, help ons, opdat de verhalen van lang geleden en de verhalen van de mensen van nu ons mogen bewegen tot groei aan begrip van anderen en dat we durven te kijken naar de spiegel die ze ons voor kunnen houden, zodat wij van elkaar kunnen leren. Amen. Dan zingen we nu tussentijds 207. En mocht u dus op afstand luisteren, is dat 1001 in het nieuwe liedboek. Thank you. Het is even heel stom, maar ik moet heel even mijn Bijbel pakken voor de lezing zo. Centraal staat een stuk van vers 14 straks. Je mag iemand die doof is geen ongeluk toewensen. En je mag iemand die blind is niet laten struikelen. Maar in een tijd waarin one-liners zo vaak klinken, is het natuurlijk ook goed om te kijken naar de context. Vandaar dat we nu lezen Leviticus 19, 9 tot en met 16. Als jullie koren maaien, mogen jullie niet tot aan de rand van de akker maaien. En als er na de oogst nog koren blijven liggen, mogen jullie dat niet oprapen. Bij de druivenoogst mogen jullie maar één keer druiven plukken. De druiven die na het plukken op de grond gevallen zijn, moeten jullie laten liggen. Want alles wat blijft liggen is voor de arme mensen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Jullie mogen niet stelen, niet liegen en elkaar niet bedriegen. Als je zegt, zo zeker als de Heer leeft, moet je de waarheid spreken, want anders beledig je mijn naam, ik ben de Heer. Beroof niemand en dwing niemand om geld aan jou te geven. Geef een arbeider meteen na het werk zijn loon, wacht daar niet mee. Je mag iemand die doof is geen ongeluk toewensen. En je mag iemand die blind is niet laten struikelen. Heb eerbied voor mij, ik ben de Heer. Wees eerlijk als je recht spreekt. Dus behandel arme mensen niet beter dan machtige mensen of andersom. Geef altijd een eerlijk oordeel. Vertel bij de rechter geen leugens over een ander, want dan kun je zijn leven in gevaar brengen. Ik ben de Heer. Tot zover de eerste lezing. En dan zingen we nu tussentijds 10, 1 en 2. En voor wie het in het nieuwe liedboek moet opzoeken, 276.
Thank you.
We lezen Esther 1, 16 tot en met 22. En daarvoor afgaand heeft de koning allerlei feesten georganiseerd. Nodigde op een gegeven moment Wasti uit om te komen. En nadat Wasti heeft geweigerd om voor de koning te verschijnen, vraagt de koning zijn raadsheren om advies. En dit is dan het antwoord. Toen zei Memoegan tegen de koning en de andere ministers: de koningin heeft de koning beledigd. En ook alle andere ministers en alle volken in het hele koninkrijk. Want alle vrouwen zullen horen wat de koningin gedaan heeft. En dan zullen ze niet meer naar hun man luisteren. Ze zullen zeggen: de koningin moest bij de koning komen, maar dat deed ze niet. Ook onze eigen vrouwen zullen horen wat de koningin gedaan heeft, misschien vandaag al. Ze zullen zeggen dat ze zelf ook niet meer naar hun man hoeven te luisteren. En dan komen er ruzies tussen ons en onze vrouwen. Koning, ik stel u voor dat u een koninklijk besluit bekend maakt en dat u het laat opschrijven in de wetten van Perzië en Medië. Dan kan er niets meer aan veranderd worden. Dit moet de tekst van het besluit zijn. Wasti mag nooit meer bij koning Ahasveros komen. Zij mag geen koningin meer zijn. Er zal iemand anders koningin worden. Een vrouw die beter is dan zij. Dat besluit moet bekend worden gemaakt in alle provincies van uw grote koninkrijk. Dan zullen alle vrouwen, arm en rijk, respect hebben voor hun man. De koning en de andere ministers vonden het een goed voorstel. De koning deed wat Memoegan gezegd had. Hij stuurde brieven naar alle provincies van zijn koninkrijk. Alle volken kregen een brief in hun eigen taal. Daarin stond dat elke man de baas was in zijn eigen huis en dat hij alles mocht bepalen. Tot zover de schriftlezing. En dan zingen we nu tussentijds 5, 1, 2 en 5. En mocht je dat in het liedboek moeten opzoeken, is dat 283. Zusters en broeders, in de periode dat ik dit aan het voorbereiden was, begin oktober, was ICE maar al te vaak in het nieuws. En nog steeds, zo af en toe, lezen we er berichten over. En in de Bijbel las ik weer eens een tekst waar ik me al meerdere keren over verbaasde, namelijk Leviticus 19, 14. En toen viel het kwartje dat deze Bijbeltekst ook wel eens zou kunnen gaan over machtsmisbruik. In Leviticus staan regels die soms meteen te begrijpen zijn, maar regelmatig ook niet. Iemand die doof is, dat je die geen ongeluk mag toewensen. Deze tekst had ik dus meerdere keren gelezen en daarmee dacht ik dan altijd, maar iemand die wel goed hoort, die moet je toch ook geen ongeluk toewensen? En sterker nog, die heeft er dan waarschijnlijk meer last van. Wat niet weet, wat niet deert, dat is hierbij wel te simpel gedacht. Want indirect kan een doof natuurlijk hier ook last van hebben. Omdat het de reputatie aantast bijvoorbeeld. Ook is er de kans dat een doof het achteraf te weten komt via iemand anders die wel kan horen. En toch verwacht ik dat gemiddeld genomen iemand die het wel kan horen er toch meer last van heeft in dit specifieke voorbeeld. En dan dat andere voorbeeld. Je mag iemand die blind is niet laten struikelen. En ook daarmee heb ik diverse keer een vergelijkbare gedachte gehad. Want het is helemaal niet moeilijk om iemand te laten struikelen die goed kan zien. En toch lijkt me dat niet de bedoeling. En dat verschil is volgens mij praktisch gezien echt heel erg klein. Want iemand die goed kan zien, die kun je makkelijk van achterpootje haken. En zeker als iemand er niet op bedacht is, als iemand in gedachten ergens anders mee bezig is, kun je iemand heel erg makkelijk laten vallen. En ik heb ooit op judo gezeten, maar zelfs dat heb je echt niet nodig. En misschien las ik het ook gewoon te letterlijk, dat zou heel goed kunnen. Maar ik vond het gewoon een rare tekst. En af en toe kom je hem dan weer eens tegen en denk je, wat is dit toch een rare tekst. Maar nu bekeek je het ineens vanuit een ander perspectief. Met in de gedachte het nieuws rondom ICE. Je zou het als een soort machtsmisbruik kunnen zien. Om gebruik te maken van de kwetsbaarheden van de ander. En dat gebeurt nu in Amerika ook volop. Zo zijn er arrestaties van mensen in een kwetsbare situatie. En dan volgen niet alleen maar normale uitzettingen, maar soms ook uitzettingen naar kampen, waarbij het doel is dat je daar nooit levend uitkomt. Op basis van een vaag vermoeden dat je bij een bende zou horen. Maar er is geen rechter die dat dan ooit gaat toetsen. Terug naar de interpretatie van dit vers uit Leviticus. Op zich is het natuurlijk een interessante gedachte om hierbij aan machtsmisbruik te denken, maar dan is het ook altijd goed om te kijken naar de context. Want het kan op zich wel een aardig idee zijn, maar met behulp van de context kun je dan beoordelen of dat ook ergens op slaat. Want al past het niet bij vrijzinnigen om te geloven in één juiste uitleg, dat zeker niet van een Bijbeltekst, er zijn toch wel degelijk interpretaties die nergens opslaan. Dus om te kijken of het een beetje ergens op slaat, is het dan goed om te kijken naar zo'n hypothese of je het ook een beetje kunt onderbouwen. Dat heb ik dan een beetje van mijn natuurwetenschappelijke achtergrond ook meegekregen om te zoeken naar bewijs. Al is dat natuurlijk best lastig. Zeker omdat, en dat heeft u ook kunnen horen, het een vrij losse verzameling van regels lijkt. Wat je juist wel of juist niet moet doen. En in de Bijbel in gewone taal staat er als kopje bij over eerlijkheid. En deze kopjes die stonden niet in de oude teksten. Die zijn gebruikt voor het vertalen van de Bijbelteksten. Maar die zijn er later bij bedacht voor het verbeteren van de leesbaarheid. Het krijgen van overzicht. En als ik het zo lees, dan lijkt me dit kopje ook best goed te passen. Het gebruiken van kwetsbaarheden, zoals doofheid of blindheid, is natuurlijk ook oneerlijk. Pas daar heel goed bij. En omdat je dan gebruik maakt daarvan, dus van die kwetsbaarheid van de ander, in combinatie met het feit dat je dat zelf wel kan, is het een vorm van machtsmisbruik. Dus als ik naar de context kijk, dan lijkt dit een logische uitleg te zijn. Al kun je natuurlijk niet bewijzen of het ook daadwerkelijk de bedoeling was van diegene die dit verhaal zo lang geleden oorspronkelijk heeft bedacht. Maar ik heb er wel serieus naar gekeken en het idee van machtsmisbruik dat hiermee wordt veroordeeld past naar mijn mening dus goed bij deze tekst. Het is een aannemelijke uitleg als je kijkt naar de context. En nu ben ik dus meerdere keren over deze tekst gestruikeld, omdat ik op een andere manier denk. En ik vermoed dat in dit geval, in deze tekst, mijn autisme in dit geval ook wel meespeelt. Het te letterlijk lezen. Hoe dan ook, er zullen ongetwijfeld de nodige zusters en broeders zijn die dit er veel makkelijker uithaalden. En misschien bent u daar wel één van. Die bij het lezen van die beelden van de doven geen ongeluk toewensen en de blinden niet laten struikelen. Helemaal niet worstelen met waar dit in vredesnaam op zou kunnen slaan. Maar gelukkig ben ik opgegroeid in een vrijzinnige traditie waarin het vragen stellen wordt gewaardeerd. En juist voor diegenen die dit er wel meteen uithaalden, voor wie de betekenis van dit stukje van Leviticus meteen glashelder was toen hij het hoorde, misschien biedt deze zoektocht die u net heeft meegekregen naar die betekenis daarvan voor iets wat van u zo vanzelfsprekend is, dan toch ook wel een nieuw perspectief voor hoe dit van anderen kan zijn. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor dit specifieke stukje alleen, het geldt ook in een bredere zin. En dan hadden we nog een andere lezing over machtsmisbruik, die ik heb leren kennen tijdens de opleiding theologie rondom de feministische theologie. Want waar de eerste lezing niet gaat over vrouwen in het bijzonder, gaat de tweede lezing dat wel. En bij het boek Esther denken we natuurlijk al gauw aan Esther. Dat is natuurlijk ook niet zo vreemd. Het boek is naar haar vernoemd en zij speelt de hoofdrol. En toch is ze wat mij betreft niet de grote heldin van dit boek. Dat is, in mijn mening in ieder geval, Wasti. En waarom dan? De koning Ahasveros die houdt het ene na het andere feest en wil Wasti laten opdraven om als een soort pronkstuk zichzelf te laten zien hoe mooi ze wel niet is. Aan een stel dronken en waarschijnlijk geile mannen je lichaam laten zien? Nee, dat wil Wasti niet. Bekijk het maar. Ze weigert te komen. En haar weigering om te komen is natuurlijk volkomen terecht. En toch zien we dat, hoe logisch wij dat dan ook in onze tijd in deze plaats mogen vinden, de reactie van de mannen hierop laat zien dat het niet zo was. Historisch gezien klopt er overigens niets van het hele boek Esther. Maar het is wel een prachtig verhaal waaruit we veel kunnen leren. Net als bij de vorige lezing is niet te achterhalen wat de bedoeling was van diegene van wie het verhaal kwam. In het positieve geval was het de bedoeling om de reactie van de mannen bewust te beschrijven als idioot. Maar in het negatieve geval was het de bedoeling om vrouwen in de toekomst op basis van dit verhaal te kunnen onderdrukken. Maar ongeacht de bedoeling kunnen we veel leren van de reactie van deze mannen. Het begint natuurlijk met de koning Ahasveros. Ook in privézaken vraagt hij advies. En door het hele verhaal heen blijft hij een oliedomme koning. Totaal niet volwassen. Als hij boos wordt, roept hij om hulp. Maar hij denkt er niet over na wat zijn eigen rol is. Hij gaat niet in gesprek met Wasti om te achterhalen waarom ze eigenlijk niet wilde komen. Hij komt niet over als gemeen, maar als dwaas. Hij gedraagt zich als een klein kind. En daarmee geeft hij ook ruimte aan de mannen die wel gemeen zijn. Haman natuurlijk, die verderop in het verhaal een cruciale rol speelt, maar ook de raadsheren, waaronder Memoegan, waarover we vandaag horen. Maar ook die overige raadsheren, die spelen een cruciale rol. Want samen met de koning vonden zij het voorstel van Memoegan goed. En mannen die instemmen met discriminerende ideeën, spelen een cruciale rol. Want één man, of een groepje mannen zelfs, die kan het patriarchale denken niet in stand houden zonder de steun van andere mannen. En dan Memoegan met zijn vreselijke plan. Ten eerste geeft hij geen antwoord op de vraag van de koning over wat er in de wet staat. Want dat vraagt de koning ook. Wel gaat hij in op de andere vraag van de koning, wat er met Wasti moet gebeuren. En ook hierin zien we dus weer iets van de domheid van Ahasveros, die twee vragen tegelijk stelt. Al valt het in het niet bij de rest van zijn domheid, toch is zoiets dom. Want dan kiest degene die beantwoordt maar al te vaak de vraag die het liefst wil beantwoorden. En die andere vraag, die vergeten we even. De vraag naar wat er in de wet over staat, wat er dan moet gebeuren als de vrouw weigert, die wordt verder vergeten. Die wordt nergens beantwoord. Maar goed, die Memoegan, wat voor man was dit nou eigenlijk? Hij wilde dat vrouwen naar hun man luisterden. En hij kan dat niet alleen af. En hij wil het systeem hiervoor inzetten. En dus moet Wasti weg. En dat kan hij natuurlijk niet direct zeggen. Als hij tegen de koning zou gaan zeggen, ik heb geen zin in gedonder thuis, dus wil je alsjeblieft de koningin wegsturen, dan zou hij natuurlijk zijn zin niet krijgen. Nee, hij verpakt natuurlijk wel in een mooi verkooppraatje. Hij geeft aan dat Wasti een voorbeeldfunctie kan hebben. Andere vrouwen die horen dat zij nee zei tegen haar man, de koning notabene. En met zo'n voorbeeld durven ze dan misschien ook aan om nee te zeggen tegen hun eigen man. Om tegen hun eigen man in te gaan. En vervolgens koppelt Memoegan daar gelijk ruzies aan. Terwijl het verschillen van mening toch echt niet tot een ruzie hoeft te leiden. Mijn vrouw en ik zijn het ook niet altijd eens met elkaar. En ja, dit leidt soms ook wel eens tot ruzie, maar dat is toch echt de uitzondering. Meestal komen we tot een nieuw idee waar we allebei mee uit de voeten kunnen. Of we zijn het erover eens dat we het met elkaar oneens zijn zonder dat dit tot frictie leidt. En ja, een enkele keer is er ook wel eens ruzie. En ook dat is niet het einde van de wereld. Ook dat hoort bij een normale, volwassen relatie. Terug naar Memoegan en zijn houding ten opzichte van zijn eigen vrouw. Net zoals Ahasveros geen gesprek aangaat met Wasti, wil hij geen gesprek aangaan met zijn eigen vrouw. Vrouwen worden niet gezien als volwaardige mensen in een patriarchaal systeem. En dat patriarchaal systeem, daar profiteert Memoegan van. Want als je je vrouw kunt onderdrukken, dan hoef je dat gesprek niet aan te gaan. Dan hoef je geen nieuwe plannen te bedenken die voor beide goed zijn. Of een compromis te sluiten waar je allebei mee kunt leven. Nee, dan druk je gewoon je eigen zin door. En de weigering van Wasti is voor hem een bedreiging. Maar Memoegan heeft een machtspositie En die kan hij inzetten om dat tegen te gaan. En zijn oplossing is dan ook een vorm van machtsmisbruik. En zijn oplossing laat ook maar weer eens zien hoe hij over vrouwen denkt. 1. Stuur Wasti weg. En zorg ervoor dat het besluit definitief is. Heel slim. Een sluwe man, want zo kan de koning niet meer terugkomen op zijn besluit. Als hij bij zinnen is gekomen. En 2. Er mag dan een andere koningin komen. Als het stuk loopt met een vrouw, dan vervang je haar gewoon door een nieuwe. Zieliger dan dit kan het toch niet, zusters en broeders. Het is toch een vreselijk stelletje zielige, sneuwe mannen daar. En helaas is dat maar al te actueel. Want we zien onder andere in Amerika hoe allerlei mensenrechten ook zo weer kunnen verdwijnen. Bij Ahasveros zien we verderop in het verhaal wel dat hij Hamans plan om de Joden te vermoorden tegenhoudt. Maar ook daar ontbreekt de zelfreflectie. Want hij laat Haman willens en wetens een wet schrijven om een volk te vermoorden, omdat die zich niet aan zijn wetten zou houden. Vraagt Ahasveros om bewijs voor die ernstige beschuldiging? Nee. Denkt hij even na of het überhaupt logisch is dat precies 1 specifiek volk zijn wetten negeert? Nee. Denkt hij erover na dat het misschien wel heel erg onwaarschijnlijk is dat als zo'n volk er al zou zijn, dat dan geheel dat volk dat zo zou doen? Gaat hij voorbij aan het feit dat er misschien ook wel eens onschuldigen zouden kunnen zijn dan? Ja, want er gaat niks na. Deze domme koning die gelooft het allemaal wel. Het zal wel. Ga je gang maar. En volgens de officiële definitie is dat geen machtsmisbruik. Maar eigenlijk is dat het toch wel. Want met macht komt ook verantwoordelijkheid. Er is niks mis met macht. Maar die moet je dan wel ten goede gebruiken. Ook achteraf, dus nadat Esther dit hem onthulde, ontbreekt de zelfreflectie. En dat maakt Ahasveros tot een dwaze en daarmee ook gevaarlijke man, zoals er maar al te veel ook in onze tijd zijn. We moeten geen misbruik maken van de kwetsbaarheid van de ander, inclusief de kwetsbaarheid van vrouwen. En die kwetsbaarheid van vrouwen die wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door maatschappelijke denkbeelden, niet door biologische verschillen. Voor een klein deel ook wel natuurlijk, want om zwangerschap bijvoorbeeld zijn vrouwen nu eenmaal kwetsbaarder. Voor een klein deel is dat zo, maar voor een belangrijk deel komt het door de maatschappij en hoe die is ingericht. Inclusief mensen die vanuit een ander land komen en daardoor in een kwetsbare positie belanden. En het is makkelijk om hen weg te zetten als illegaal en vervolgens deze illegaliteit strafbaar te stellen. En daarbij wordt de context dan maar al te vaak vergeten. En of mensen echt terug kunnen naar het land van herkomst. Er moet zeker kritisch gekeken worden naar wie mag blijven, maar dan ook echt kritisch. En kritisch is niet, we willen iedereen maar wegsturen. Dat heeft niks kritisch te maken. Kritisch is dat je goed gaat kijken, hoe zit dat nou eigenlijk? En wat zouden we graag willen en wat is mogelijk? Dus iets heel anders dan het simplistische. Ook de mensen die zeggen dat ze opkomen voor kwetsbaren, die doen dat regelmatig niet. En straks komen er verkiezingen. Kijk dan kritisch naar wat realistisch is. En kijk of de partij waarop je wil stemmen, of die ook mensenrechten respecteert. Of de partij de democratie sterker maakt of juist ondermijnt. Want we kunnen wat met onze stem. Met de stem bij de verkiezingen, maar ook door ons eigen geluid te laten horen. Op zeer veel verschillende manieren. Als we bij een plan als dat van Memoegan instemmen of zwijgen, dan helpen we de onderdrukking. Dan maken we ons schuldig aan machtsmisbruik. Ook al is dat in het geval van zwijgen niet het machtsmisbruik wat in de Vandalen zal staan. Als we nee zeggen tegen onderdrukking, zoals Wasti dat deed, dan vechten we juist tegen de onderdrukking. Er is geen garantie op succes als we onze stemmen gebruiken voor een rechtvaardigere wereld. Maar we hebben wel een stem gekregen om die te gebruiken. En dat wij die stem ten zegen van onze naasten mogen gebruiken. En met name hen die zich in kwetsbare posities bevinden. Want als we dat niet doen, als we zwijgen bij onrecht, dan maken wij ons ook schuldig aan een vorm van machtsmisbruik. Amen. Dan is er nu de open ruimte, dus als iemand gebruik van wil maken, dan.
Voor mij, wat u zegt, heeft te maken dat ik denk dat er een rechtvaardigheid is die als het ware onder de wetten ligt. Die de basis moet zijn ook van onze grondwet. Een rechtvaardigheid die immanent aanwezig is. Waar u het over heeft. En wat je als context moet zien voor je handelen. En dus ook rechters die niet kunnen optreden in een land waar wetten heersen die niet deugen. Dat daar onder nog een andere rechtvaardigheid zit. Waar we ons proberen ook, waar ik me in ieder geval probeer ook bewust van te zijn hier in de kerk. Kunt u daarin een beetje meegaan?
Lijkt me zeker inderdaad, ja.
Rechtvaardigheid. Want dat woord rechtvaardigheid komt er, in die context. Ik denk dat de context inderdaad heel belangrijk is.
De bepaalde eerlijkheid en rechtvaardigheid moeten hebben inderdaad. En die gaat verder dan... je probeert de wetten zo te maken dat die zo goed mogelijk bij je aansluiten. Wetten blijft ook altijd mensenwerk.
Het is heel ingewikkeld in een wereld waarin eigenlijk de...
Ja, dank voor deze uitleg van die oude Bijbelteksten, zo naar deze tijd toe. En het ging ook over om je uit te spreken over de onrechtvaardigheid, de kwetsbaren, et cetera. Dat doet de kerk natuurlijk toch in feite weinig. We collecteren wel voor de goede doelen en de hulpverlening en de ondersteuning. Maar heel veel dingen zijn natuurlijk ook, die zijn al eeuwen in stand gehouden. En we zijn wel een vrijzinnige kerk, maar hoe maak je dat duidelijk dat het niet gaat om de oude wet van mede en persen, die je in feite ook nog voor een deel in stand houdt met elkaar. Dat hield mij bezig tijdens de overweging.
Het is natuurlijk zeker een lastige, hoe je dan natuurlijk weer de vorm geeft inderdaad. Toch zie je wel dat, heb ik dan het idee van, bijvoorbeeld heel veel van de vrijzinnige ideeën vind je nu ook in heel veel PKN-gemeenten, kom je ook wel vrijzinnigheid tegen. Dus allerlei stemmen zoals bijvoorbeeld dat vrouwen mogen voorgaan. Nou, dat is de eerste was een doopse zinde. Later volgden andere. Maar dat zie je nu, de meeste PKN-gemeenten, daar kan het wel. Dus zo kun je toch invloed hebben, ook als klein groepje.
Maar wat is dan je uitspreken? Dat is een lastigheid.
Een manier om je dan erover uit te spreken, dat kan op verschillende manieren inderdaad. Eén manier is om het te laten zien, ja, bij ons mogen vrouwen wel voorgaan. En dan laat je een ander geluid zien.
Ik wilde eerlijk gezegd geen vraag stellen, maar een opmerking plaatsen. En ik heb met genoegen naar je geluisterd en ik heb bewondering voor de manier waarop je deze prediking hebt gedaan. Ik ben het inhoudelijk niet met je eens, maar dat komt omdat ik een historische achtergrond heb en jij een meer theologische. Maar ik wil wel mijn dank uitspreken voor de moed die je hebt getoond om hier dit te zeggen. Dank je.
Wat mij bezighoudt is dat we met z'n allen wel op zoek kunnen gaan naar de feiten. Van wat is er feitelijk gebeurd, zodat je wel die stem op een andere manier kan laten horen. Dus ik denk ook aan journalisten die heel belangrijk zijn. Of wat je bij de rechter naar voren brengt, dat het niet een wie stelt bewijst verhaal wordt. Maar meer, ja, wat is het hele verhaal erachter? Dus dat we niet denken, oh, hij zal het wel aannemen dat het op basis van eigen verstand, dat je daar niet op leunt. Maar dat je zelf op zoek gaat naar het hele verhaal. Dat je de rechter daar ook bij helpt. Dit is meer een opmerking, maar zo kijk ik er tegenaan wat we kunnen doen.
Belangrijk, ja.
Ik zit even te denken, er is zoveel gezegd. Wat mij heel erg aanspreekt, gewoon
je hele tekst spreekt mij heel erg aan. Ook omdat ik daar ook hoorde een beetje de Joodse manier van kijken naar Bijbelverhalen. Waarin het inderdaad er niet toe doet of ze waar zijn of niet. Maar wat is de boodschap? Wat kun je ervan leren? En ik vind dat je een prachtige leerroute hebt uitgezet. En ik wil nog even op misschien het eerste wat ik direct dacht toen je zei van waarom wordt er iets gezegd van voor de blinden, dat je voor een dove niet mag vloeken. Toen dacht ik, daar misschien, ik kan me voorstellen, de rabbijnen dan zeggen ja, daar spreekt ook iets in wat van licht naar zwaar, zo van het lijkt niet zo erg voor iemand die doof is. Maar goed, dat blijkt, als je erover nadenkt, is dat, dus al, wat jij zegt, denk ik van, nou, dat kun je dan ook in een leergesprek inbrengen. Maar dat er dan gedacht van, ja, als het al zo geldt, dan geldt het al helemaal voor iemand die wel hoort. En, maar goed, dat is dan, ik weet niet, er is een bepaalde term voor, maar dat herken ik er ook in. Ja, ik vond het fantastisch.
Anders heeft iedereen die gesproken heeft gesproken. Dan gaan we nu weer bidden. God, wees bij Jan van den Burger voor een voorspoedig herstel, waarop we hopen. En we hebben het vandaag gehad over rechtvaardigheid. En we hopen ook zo op een rechtvaardige vrede. En daarbij denken we in het bijzonder aan Israël, Gaza en de Westbank. En aan Oekraïne. Er gebeurt van alles. En soms lijkt het zelfs een beetje de goede kant op te gaan. Maar we weten het allemaal ook niet precies. Wees in het bijzonder bij de wereldleiders die de macht hebben om stappen te kunnen zetten naar vrede. Geef hen de wijsheid om op zoek te gaan naar een echte vrede die meer is dan alleen maar de afwezigheid van oorlog. En geef hen ook de moed om door te zetten op dit moeilijke pad. Geef ons ook wijsheid als we zoeken naar wegen om onze stem te laten horen. Ook rondom de verkiezingen, dat we zo goed mogelijk onze keuze kunnen maken met in het oog onze zusters en broeders. En in de stilte leggen we voor u wat geen ander voor ons kan zeggen. En gezamenlijk sluiten we af met het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Goedemorgen allemaal. De collecte van vanochtend is voor Stichting Leergeld Deventer. Ik licht het goede doel graag voor u toe. Stichting Leergeld gelooft dat elk kind tussen de 4 en 17 jaar de kans moet krijgen om mee te doen in de samenleving, ongeacht hun financiële achtergrond. Hier dragen ze een flinke steen aan bij door voor kinderen uit arme gezinnen de contributie of het lesgeld te betalen van sport, cultuur, muziek of danslessen. Deze kinderen kunnen daarnaast ook bonnen krijgen voor bijvoorbeeld muziekboeken of sportkleding en attributen. In Deventer alleen worden hiermee al meer dan 1700 kinderen geholpen. Op school kan de stichting ook helpen. Bijvoorbeeld met het verzachten van de kosten voor een schoolreisje of kerstviering. En ook met het leveren van een goede tweedehands laptop. Voor de financiering van dit goede werk is de stichting voor een groot deel afhankelijk van giften. Ze kunnen onze steun dus goed gebruiken.
Gaan we dan onder Gods zegen. God zegent ons door ons te roepen bij onze naam. Jezus zegent ons door ons voorgeleefd te hebben hoe die roep van God te volgen. Tot het uiterste. De Heilige Geest zegent ons door ons van binnenuit te helpen om deze zegen te begrijpen te verstaan. Zo zijn wij gezegend om ook anderen tot zegen te zijn.
De kaarsen zijn gedoofd, de Bijbel is gesloten, maar we nemen het licht en het woord mee de wereld in. Ik wens u nog een goede zondag.